Dan is het weer, er komt weer een eind aan. Dan komt weer de volgende groep, want wij zijn nu maar een kleine huisgemeente. Zo is het begonnen in de dagen van Paulus. Misschien eindigt het op het einde van de boze aion zo, ik weet het niet. He, niet met grote samenkomsten, maar uit kleine kringen, denk ik. Ja, de meeste van ons die zijn of op vakantie, of in Maren. Nou, degene die dan nog thuis zijn, zoals wij, die komen dan hier nog bij elkaar. Ook dat is fijn. En we gaan een beetje ouderwets doen vandaag. We zijn met allemaal senioren. En ik ben A-technisch, dus heel groot nodig. En aangezien bij de voorbereiding vielen alle apparaten uit. De computer deed ik niet meer, de laptop deed ik niet meer. Het gaf heel de nodige stress. Ik moest en Maren voorbereiden en hier. En toen ging er nog een deur uit de schenier. Ik zeg, gaat dat nou allemaal zo door? Maar dus stop dan. Moet je maar gauw naar Maren gaan. Dan zien we het niet meer. Maar goed, in ieder geval. Dus ik weet je, toen wij in de dienst kwamen. In Ebenezer, toen ging voor ons een wereld open. Wat betreft het evangelie natuurlijk. Hè? Want wij zijn allemaal gewoon mensen van vlees en bloed. Met allemaal onze fouten en tekortkomingen. Maar toen kwamen de gemeenten. Iedereen las in zijn Bijbel mee. Dat vonden we prachtig. Iedereen schreef mee. En we hebben allemaal die powerpoints gehad. Ja. En nu was iedereen passief geworden. Dat vind ik wel heel jammer. Dat allemaal voor- en nadelen, maar vandaag noemen we het ouderwets. Want dus we weten hoe het is, hoe het vroeger werkte en hoe zegenrijk ook dat was. We gaan eerst met elkaar een paar prachtige liederen zien, althans dat vind ik. Ik hoop dat jullie het ook gaan beamen. En we beginnen met 83, machtig God, sterker ons. Dat zingen we twee keer en doen we staan. Nou, zelf die boekjes, daar heb ik nog allemaal uitgebracht. Hier liggen we onder.
Zingen. Dan gaan we eerst God zegen vragen over dit samen zijn. Oh ja, sorry. Ja. Misschien. Oké. Okay. Je steekt je hand op even, toen weet ik dat ik iets fout doe. We danken u wel, Vader in de hemel, dat u ons bijeen hebt gebracht. We mogen voor elkaar bidden dat u ons hart ontvankelijk maakt voor uw woorden. Want uw woorden zijn de waarheid. Die geven troost. Die geven leven, licht en uitzicht in alle perioden van ons leven. Ze willen bidden voor dit samen zijn. Mag tot opbouw een gezegend samen zijn en bovenal tot eer en glorie van uw naam. Bidden voor al onze geloofsgenoten, onze broeders en zusters in Ebenezer ook, die op vakantie zijn, ver weg of dichtbij, waar ze zich ook bevinden, dat ze gezegend mogen zijn. We bidden ook voor de dienst in Maarn. Dat ook daar tot opbouw mag zijn. Vader, we danken u voor al die plaatsen, want u bent niet aan een tijd of een plaats gebonden. U bent altijd en overal aanwezig en met ons. Dank u wel dat we dat mogen weten en daarop en daarmee mogen rekenen. Geloofd en geprezen zij uw grote naam. De naam die is boven alle naam. Geprezen zij die naam. Amen. We zingen het volgende lied en dat is 27, zie ik sterren aan de hemel staan. Prachtig lied over Gods schepping, Gods machtige hand in zijn schepping. En die God, die aard en hemel schiep, dat is diezelfde God die jou, u en mij ook riep. 27 is dat, ja. Of de nacht mij noemt de naam van een machtig God. Zie ik 's morgens weer de zon opgaan, in het veld de bloemen open gaan. Is het of de nacht mij noemt de naam van een machtig God. Deze God die aard en hemel schiep, is dezelfde God die mij eens riep. Uit de duister tot zijn heerlijk licht, zodat ik elke dag hem Vader noemen mag. Die zijn liefde voor mij openbaart, mij rechtvaardig in zijn Zoon verklaart. Dag en nacht mij in zijn hand bewaart. Hoe groot is God voor mij? Deze God die aard en hemel schiep, is dezelfde God die mij eens riep. Uit de duister tot zijn heerlijk licht, zodat ik elke dag hem Vader noemen mag. Dag en nacht mij in zijn hand bewaart. Hoe groot is God voor mij? Hoe groot is God voor mij? Lied 11. Als alles om je heen wankelt, toch is God groot. Bergen zullen wankelen, maar Gods woord houdt eeuwig stand. Waarom zou ik vrezen? Niemand rooft mij uit zijn hand. Mijn leven is zeker in Gods hand. Mijn leven houdt dankzij Jezus stand. Vandaag en morgen ben ik geborgen. Ik ben volkomen veilig in Gods hand. Wat er ook om ons heen gebeurt, we zijn in Gods hand. We vallen nooit uit zijn handen. Onder ons zijn zelfs de eeuwige armen van God. Mogen dat beseffen. Bergen zullen wankelen. Zullen we dat zingen? Leven houdt dankzij Jezus stand. Vandaag. ik geborgen, volkomen veilig in Gods hand. Donker is de wereld, maar bij God is eeuwig licht. En zijn woord blijft altijd nog het beste nieuwsbericht. Tussen God en mensen is de Zoon de middelaar. Ik geloof in Jezus, zijn beloften blijven waar. Mijn leven is zeker in Gods hand. Mijn leven houdt dankzij Jezus stand. Vandaag en morgen ben ik geborgen, volkomen veilig in Gods hand. Ja, het is fijn om met elkaar te zingen, want zingen maakt ook blij. Dat is ook een lied, een kinderlied, zingen maakt blij. Maar als we zingen van hem, dan worden we blij, ja. En soms kan je soms in moeilijke periodes alleen maar zingen. Had ik ook in een hele moeilijke periode van mijn leven. Toen ik zo ziek was 4 jaar geleden, toen kon ik alleen maar liederen zingen. En ook een van die liederen is Tel uw zegeningen. De stormen komen je heen woeden, soms in je eigen familie of leven. Maar tel uw zegeningen één voor één. Heb ook voor die liefde van God die door alles heen schijnt en draagt en troost. Tel uw zegeningen. Dat is nummer 10, hè? Dat staat ernaast. Ja. En daarna hebben we de schriftlezing voor deze morgen. Ik ga u voorlezen Psalm 1. En ik doe het uit de Statenvertaling, de herziene Statenvertaling. Psalm 1. Psalm 1. Niet 119 hoor, dat is een hele lange, als je die voor moet lezen. Welzalig of gelukkig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaren, die niet zit in de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere. Allemaal hoofdletters, Yahweh, de Ik Ben. en zijn wet overdenkt bij dag en bij nacht. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. Al wat hij doet, zal gelukken. Maar zo zijn de goddelozen niet. Die zijn als kaf dat de wind wegblaast. Daarom zullen de goddelozen niet staande blijven in het gericht. De zondaren niet in de samenkomst van de rechtvaardigen. Want de Heere, de Ik Ben, kent de weg van de rechtvaardigen. Maar de weg van de goddelozen zal vergaan. Gewoon een woord, hè? Nou, er zit zoveel in. Als u dat hoort u straks, mag straks. 417 uit Johan de Heer. En dan moet u vooral eens letten op dat laatste vers. Moet u eens lezen. Aandachtig lezen. Toen wij jaren geleden in de gemeente Ebenezer kwamen. 27 jaar om precies te zijn. Toen waren er mensen uit onze omgeving ontzettend onthutst. Ga je daar naartoe? Weet je wel wat ze daar leren? Ik zeg, dat weten we. Dat hebben we onderzocht. En toen confronteerde ik een broeder. Ja, in de gemeente. Een broeder oudsten. Met het vers 417. Ik zeg, wat zongen wij? Moet je het laatste vers eens lezen. Maar eenmaal zal buigen voor Jezus ter neer, al het schepsel erkennend, Hij is onze Heer. Dan juichen en jubelen de verlossen tezaam, hun koning ter ere en prijzen zijn naam. Ik zeg, tot die erkentenis zijn wij gekomen, tot die waarheid dat alle mensen, elk schepsel, zal erkennen, Hij is onze Heer. Ik zeg, wij zingen dat in de gemeente, maar ik begrijp dat je niet gelooft. En toen keek je wel heel strak voor zich uit en had er op dat moment geen antwoord op. En dan denk je, ja, we kunnen het nog wel eens zingen, want het stond in Johan de Heer. Dus, ik weet niet of ze dat bewust of onbewust hebben gedaan, maar ik vind het een heel fijn lied. Ik wilde eigenlijk het derde verscouplet met jullie zingen, want we hebben nog meer te zingen vanmorgen. Dus het derde lied alleen, Jaap. Het derde lied van 417. En eenmaal zal buigen voor Jezus ter neer. Zelf de bundel en dan hebben we ook de collecte. Maar dan zingen we 112. Uit dezelfde bundel en dan houden we ook collecte tijdens het zingen van het lied. Dat is ook zo'n geweldig lied. We weten allemaal van de genade van God. Ik weet niet waarom Gods genade ook aan mij werd betoond. En hij mij, gans onwaardig mens, steeds zo verliefde toont. Maar ik weet in wie ik geloof heb. Ik ben verzekerd. Mijn Heer is machtig dat hij het pand, de belofte, die alles wat ons betreft hem toevertrouwd zijn, tot die dag van Christus Jezus bewaart voor ons. En trouwens, al die liederen zijn zo veelzeggend. Je weet niet hoe je weg zal zijn. Je weet niet hoe het geloof door God in jouw hart werd ingewerkt. Maar het is zo. Het is Gods genade. En het lied stroomt over van Gods genade. 112. Ik weet niet of jullie dat... Vroeger zongen dat veel, hè? Tenminste in een andere gemeente. Ik weet niet of hier ook wel eens gezongen is. Of jullie het lied kennen. Nee? Moet ik nou alleen zingen? Dat zal toch niet waar zijn? Probeer het maar, Jaap. En als het niet lukt, dan zal ik het allemaal voorlezen. Ja. Want de inhoud is enorm. Ik probeer het. Dat was in onze vorige gemeente, maar dat is al 30 jaar geleden natuurlijk. Toch lees ik even dan, het is een beetje moeilijk, we zijn met een kleine gemeenschap. Ik lees even de woorden voor tot de predikatie overgaan. We hebben het eerste lied net gezongen, ik weet niet waarom Gods gena aan mij ook werd betoond, die genade van God. En hij mij gans onwaardig mens, blik hij eigen hart, steeds zoveel liefde toont. Ik weet niet hoe het geloof in mij door God werd ingewerkt. Ook, dat is ook zijn werk. Of hoe hij door zijn heilige geest mij vrede in het harte werkt. Dat is een godswonder, laat het zo maar zeggen. Ik weet niet hoe Gods geest de mens van zonde ook overtuigt. En Jezus openbaart aan het hart dat voor hem nederbuigt. Ik denk aan Paulus, die grote, die geweldenaar. Hè? Toen de Heer zich openbaarde aan zijn hart. Ik weet niet hoe mijn weg zal zijn, die hij voor mij bereidt. Wat kruis ik draag voordat ik hem zal zien in heerlijkheid. Wat een woorden, hè? We weten het niet. We weten alleen dat hij met ons gaat. Ik weet niet waar mijn Heer weer komt of waar ik hem ontmoet. Of dat ik moet sterven voordat ik hem in de lucht ontmoet. Maar één, ik weet, dat is heel veel dingen weet je nog niet zeker. Maar ik weet in wie ik geloofd heb. En ik ben verzekerd. Mijn Heer is machtig, dat hij het pand hem toevertrouwt, tot die dag van Christus bewaart voor mij. Nou, misschien kun je het nog wel eens leren, maar ik vind het een geweldig lied en vroeger ook. We gaan over tot de predikatie. En dat is eigenlijk, het thema luidt, God heeft het eerste en God heeft het laatste woord. Nou, en dat sluit eigenlijk alles in. God heeft het eerste woord en God heeft het laatste woord. Dat is in de geschiedenis van de mensen zo, maar dat is ook in jouw leven zo. In alles. Ik ga nog even lezen, want ik denk, we lezen niet zoveel in de psalmen. En ik lees de laatste tijd juist heel veel in. En ik heb heel veel geweldige dingen ontdekt. Ik lees nog even, welzalig de man die, ja dat gaat zo beter. Welzalig de man die niet wandelt naar de raad van de goddelozen. Gelukkig is die man, hè? Gelukkig. Die niet staat op de weg van de zondaar, van degene die het doel missen. Je hebt een doel voor ogen, maar je mist dat doel. Die niet staat op de weg, die niet zit in de zetel van de spotters. Van de goddelozen staat er in uw vertaling. Dus mensen die met God geen rekening houden. Maar die zijn vreugde vindt in de wet van Yahweh, van de Ik Ben. In al zijn aanwijzingen, in zijn Torah, in zijn onderwijzing. En zijn wet dag en nacht overdenkt. Want die man, hij, zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Waarvan de blad niet afvalt. Al wat hij doet, zal gelukken. Nou, dat is een zin, zeg. Toen ik dat vroeger las, dacht ik, nou, mij mislukt er zoveel. Dus ik ben die man niet. Mij mislukt er heel veel. Zelfs soms om een PowerPoint te maken. Moet je nagaan. Er staat wel wat hoor. Maar zo zijn de goddelozen niet. De mensen zonder God. Die zijn als kaf dat de wind wegblaast. Daarom zullen de goddelozen niet staande blijven in het gericht. En de zondaars, de doelmissers, niet in de samenkomst van de rechtvaardigen. Want de Heere, de Ik Ben, kent de weg van de rechtvaardigen. Maar de weg van de goddelozen zal vergaan. En er staat er niet bij, misschien twee wegen boven. Maar wie is nou die man? Die man die zo perfect is. En het is zo wonder dat het psalmenboek daarmee begint. Met die man, met die perfecte man. En er kan er volgens mij maar één zijn. En dat is de Zoon van God. Die ook zoon van mensen werd. En als je naar de psalmen leest, hè, het hele boek van de psalmen, zou je kunnen zeggen, het gaat in die boek, in die vijf psalmboeken, over Israël en de volken. Moet je even vasthouden. Israël en de volken. En Paulus spreekt over een plan van eeuwen en de veelkleurige wijsheid van God. Weet je, in de psalmen komt het allemaal, die omvat eigenlijk, je hebt de eerste aion. De eerste aion, dat is uit de prehistorie. Dan krijg je de tweede aion, tot na de waters, de zondvloed van Noach. En dan komt de derde aion. De boze aion noemen die ook, en noemt Paulus die ook in Galaten 4. De boze aion. En die begon eigenlijk bij de torenbouw van Babel. Maar de psalmen, het boek van de psalmen, is in die aion ook ontstaan. En die omvat eigenlijk die aion, die derde aion van Israël en de volken. Onvoorstelbaar. En we hebben gelezen over die man die, waar alles bij gelukt. Die staat eigenlijk aan het hoofd. Maar die ging als zoon van God. Hij was de eerstgeborene van de ganse schepping. Maar ook zoon van mensen. En ging met en voor die mens die hele weg. Dat is onvoorstelbaar. Die boze aion, dat is nogal, dat heeft nogal wat. Ik zeg wel eens, het ging eigenlijk van Babel naar Babel. En dan lees ik in de Genesis 11, lees ik dan kijkt God vanuit de hemel, vanuit zijn troon, en kijkt naar beneden. En al dat kwaad ziet hij. En dan hebben ze net die zonvoet achter de rug. En dan is er weer, zie je dus, die mensen gaan dan zelf plannen maken buiten God om goddelozen, zondaren, doelmissers dus. Zonder God gaan ze plannen maken. En dan staat er in Genesis 11, vers 5. Toen daalde de Heere, Yahweh, de Ik Ben, neder om de stad en de toren die de mensen kinderen bouwden te bezien. En Yahweh, de Ik Ben, zei, zie, het is één volk en ze hebben alle één taal. Dit is het begin van hun streven. Nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. Welaan, laat ons nederdalen, ons, vader en zoon, en daar hun taal verwarren, zodat zij elkanders taal niet verstaan. En zo verstrooide de Heere, de Ik Ben, hen vandaar over de gehele aarde. En dus moesten ze de bouw van de stad van de toren staken. Ja, en die toren, u leest het al in de Bijbel. Ze wilden zich boven alles verheffen, een toren tot in de hemel bouwen. Ze dachten, nou, wij hebben God helemaal niet nodig. Dat doen we gewoon allemaal zelf. Wij maken het allemaal klaar met datgene wat hier op aarde is. Het gaat eigenlijk van Babel in die derde aion naar Babel. Want in de eindtijd, op het eind van die boze aion, spreekt Babel weer zo'n belangrijke rol in het geheel. Niet met torens te bouwen in de hemel, ze bouwen hoge woontorens. Maar nu zien ze met raketten. Dan gaat het misschien sneller en beter. En dan willen ze de ruimte gaan innemen. Ze zullen u misschien ook er naartoe sturen of laten wonen, want ze willen dat bewoonbaar gaan maken. Het was, hoorde ik een astronaut zeggen, wat vroeger science fiction was, gaan wij realiteit maken. Toen dacht ik, en ik zei het ook, we zaten samen te kijken. Ik zeg, ja maar Nelly, God doe het eerst hoor. Wij zijn de eerste die zonder al die uitrusting bestemd zijn tot het overhemelse. En dan hebben we allemaal die dingen niet nodig. Dat zijn die plannen van die eerste man, hè. Die wet van God onderzocht. Want toen hij hier op aarde was, denk erom dat hij gelezen heeft in de profetische geschriften van Israël. En hij had ook veel over zichzelf. Hij kwam ook veel vijandschap tegen, heel veel vijandschap. Hij zag de wetteloze, het begin ervan, hij zag zoveel. En als je dat zo allemaal kijkt, is er heel, als je zo doorgaat, hè, de heel die derde aion, die eigenlijk naar een climax gaat. Want nu, we zijn, want wie gelooft nog in God? In de schepper van hemel en aarde. Wie nog? Er was toch een bom geweest, of hoe noem je, zo'n klap, en toen ontstond alles plotseling, het een naar het ander. En men leeft in roes tegenwoordig. We zijn helemaal, we worden spelen en Olympische Spelen en films. En het kan maar niet op, het is steeds meer. En ja, zo leven mensen in een roes, in een slaap. En dat was ook in de dagen van Noach zo. Want Noach moest 120 jaar in die ark werken. En ja, waarschuwen natuurlijk, en mensen lachten hem allemaal uit. Zoals als ook u en mij uitlachen als we over deze dingen spreken. Haal zijn schouders op. Ach, zal loslopen. Maar, toen daar staat er zegt de Heer in Matthäus 24, ze merkte helemaal niets eer de zondvloed kwam. En God Noach en de zijnen wegnam. Ze merkte helemaal niets wat er omheen gebeurde. Dat kwaad een hemel stergend steeg. En ze dachten, nou, gewoon ook schouders ophalen en drinken en eten en vrolijk zijn, op morgen sterven misschien. Ze merkte helemaal niets wat er allemaal echt in de onzichtbare wereld gebeurde. Dat is tegenwoordig ook zo. Als je gewoon in familie of met kennis om je heen praat, zal meevallen hoor. We zullen wel zien. Nou, we zullen zeker zien, dat is waar. We zullen zeker zien, en zij ook. Trouwens, er is nog eens een grote verwarring om ons heen. Heel veel verwarring. Want toen was het één taal, en het was nog een beetje, we verstonden elkaar allemaal. Maar toen de Heer ging ingrijpen naar die torenbouw van Babel, toen was het ineens afgelopen, want de taal werd verward. En hoeveel talen hebben we niet, en hoeveel breken we het hoofd er niet over om elkaar te verstaan? Ze kregen zelfs een identiteit. Dus ze werden gewoon geen volkeren gescheiden, naar het getal van de kinderen van Israël. En zelfs kregen ze land toegewezen. Dat was bijna de eerste Babel, de Babylonische spraakverwarring. En nu zijn we zo'n beetje heel veel verder in die boze aion. En wat zien we? Alles komt er en ze zoeken het weer op. En eigenlijk, dat was het net gelezen in Genesis 11. Het lijkt zich te herhalen, maar misschien nog veel ruimer en groter. Jammer dat. En in die tijd leven we. En denk je, ja, u hebt het nou allemaal over die derde aion. U hebt het over Israël en de volkeren, maar... En wij dan? Weet je, in het midden van die derde aion stond een kruis. En daar bracht God zijn liefde zichtbaar. Toen de zoon van God, toen vader en zoon naar dat kruis gingen. En de zoon zich gaf ter verzoening van de mensheid. Te midden van al die onrust om hen heen. En ik denk, wat zal er door het leven van de Heer Jezus gegaan zijn? Het was een man van jou, net zoals jij. En hij had een vader in de hemel. En dat is in het midden van die aion, dat kruis. God gaf zijn zoon voor de hele schepping. Dat heet wel later uit de brief van apostel Paulus. En toen daarna, ook in die boze derde aion, ging over Israël en de volk, heb ik nu gezegd, ging God nog iets doen. Hij ging voor de apostel Paulus de gemeente uitroepen. Met een totaal andere bestemming. Hij groeide eigenlijk tussen al deze dingen, tussen de volkeren en Israël in. De gemeente. Met een totaal andere bestemming. Kreeg ook zo'n geweldig jaarthema, he, van kracht, liefde en bezonnenheid. Nou, als we iets nodig hebben in deze tijd, is het wel de kracht van God. Het besef van de liefde, het onmetelijke liefde van God. En een gezond verstand. Gezonde woorden van God spreken. Ja. Eigenlijk in de psalmen, het hele psalmenboek, het begint bij heel goed begin, hè. Een heel goed begin. Maar het einde is ook zo goed, hè. Dat alles wat adem heeft, wat God adem en leven geeft, de Heere loven. Ja, dan gaat het niet over wat Paulus zegt hoor. We hebben het nog steeds over die derde aion. Maar als je nou die psalmen leest, dan ontmoet je mensen zoals u en ik. U ontmoet in die psalmen, ontmoet je heel bekende namen, noem ik maar, David. U ontmoet daar Mozes. Nou, dat zijn bekende mannen in Gods woord. En denk maar niet, en het weet wel dat die wegen van die mannen niet over rozen gingen. Of rozen met doornen, dat zou kun je het ook bekijken. David had ook heel veel problemen, heel veel zorgen, heel veel te maken met vijandschap, soms in zijn eigen gezin. Het was ook niet, en ondanks de belofte van God had hij veel tegenwind ook. En moest hij telkens weer naar God terug. Hij had ook veel fouten gemaakt in zijn leven. Zo herkenbaar, hè, voor ons allemaal. Zo herkenbaar. Mozes, een man van God, was een beetje een hele voorbereiding om dat volk van Israël te leiden door de woestijn. 40 jaar. Wat een tijd dat God uittrekt om iemand bekwaam te maken. Wij hebben het tegenwoordig over spoedcursussen, snelcursussen. Hè? Snel dit, snel dat. God neemt gewoon de tijd. Hij heeft alle tijd. En hij neemt alle tijd om u en mij te vormen zoals hij dat wil. In de psalmen komt het eigenlijk het wel en wee van de mens naar voren. Van u, van mij. We hebben allemaal onze ups en onze downs. Onze voorspoed, onze tegenspoed. Ziekte, gezondheid. Al die dingen kom je allemaal tegen. Toen kwam ik de Heer Jezus tegen. Hij heeft me zoveel dingen geconfronteerd. En hij wist, ik moest daar, hij is dan die man die, waar alles zal gelukken. Alles wat vader en zoon, ja, in dat plan der eeuwen, ja, hadden besproken, mag ik het even zo zeggen, menselijk. Dat zal gelukken. Dat zal gelukken. Dan lees ik Psalm 2. En ik denk dat de Heer Jezus ook wel gelezen heeft toen, ook de psalmen. Want de wet, de psalmen en de profeten zijn getuigen, zegt hij later bij de MS-gangers, van mij. Dus toen kwam hij zichzelf weer tegen en dan leest hij van, waarom woeden de volkeren, de heidenen, en bedenken de volken wat zinloos is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Ik Ben en zijn gezalfde. Dus ook al tegen onze Heer Jezus Christus. Laten wij hun boeien verbreken en hun touwen van ons werpen. Maar de Vader in de hemel, die daar woont, die zal lachen. De Heer zal hem bespotten. En dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn, in zijn grimmigheid, hun schrik aanjagen. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Het is toch mijn werk? Hij zal het besluit van de Heer bekendmaken. Hij heeft tot mij gezegd, u bent mijn zoon. Heden heb ik u verwekt. En dan staat er ook van, ja, vers 10 dan, hè. Nu dan, koningen, handel verstandig. Hé, hey, handel verstandig. Ja, dan gaan de koningen. Dan gaat het over de koningen in de wereld. Maar wij hebben een gezond verstand gekregen. Hè? Door het woord van God, door het woord van Paulus. Laat u bestraffen, rechters van de aarde. Dien de Ik Ben met vrees en verheug u al bevend. En dan kus de zoon. Opdat hij niet toornig wordt en u onderweg vergaat. Wanneer zijn toorn slechts even zou ontbranden. Er zijn psalmen die iets zeggen van de Heer Jezus Christus. En dat was toen zo. En het is aan het eind van de boze aion nog veel erger. Want we zullen verscheuren die touwen. Hebben wij te maken met al die regels, die wetmatigheden van God. In laboratoria gaan we gewoon alles veranderen. Wij doen gewoon wat wij mooi vinden. We creëren zelf mensen en dieren en we veranderen gewoon. God had wel gezegd toen hij het maakte met geloofde gelovigen. Alles was goed en zeer goed. Nou, weet ik het nog veel beter. Zo denkt men, zo doet men. In het algemeen gesproken. En ik lees op Psalm 22. Ik lees gewoon een paar dingen voor. Ik laat u zien, probeer ik althans, van de Heer Jezus. Dat is een hele mooie psalm. Dat gaat over het lijden van ons. Want dat heeft hij ook gelezen natuurlijk. En dat stond hem toen te wachten. Hij werd een van ons. Een man, een mens van vlees en bloed. En dan begint David, een verre voorouder, die had ook zoveel meegemaakt. En later zou zijn achter, noem maar op, kleinzoon dat ook meemaken. Maar dat lukt allemaal. Bij ons mislukt er zoveel. Mijn God, waarom of waartoe hebt ge u mij verlaten? Waarom houdt u zich verre van mijn verlossing en mijn brullen? Mijn God, ik roep overdag naar u, maar u antwoordt niet. En er 's nachts, ik vind maar geen stilte, dat was David, hè. Nou, wij kunnen ook wel eens van die periodes meemaken. En ik weet niet, Jezus is ook heel diepe weg gegaan. He, mijn God, mijn Vader, waartoe hebt u mij verlaten? En natuurlijk, hij wist het, maar er was zo'n emotionele, psychische nood, denk ik. Het lijden was zo intens. Maar u bent heilig, u droomt om de lofzangen van Israël. Op u hebben onze vaders vertrouwd, zegt David allemaal, hè. Maar met oog denk ik op de komende Zoon van God, de Zoon van mensen. En dan staat er verder in vers 7. Ik ben een worm, geen man. Gesmaald door mensen en veracht door het volk. David, maar ook de Heer Jezus later. Alle die misschien bespotten me. Denk aan het lijden en sterven onze Heer. Ze trekken de lippen op, ze schudden hun hoofd en zeggen. Hij heeft zijn zaak op de Heere gewenteld. Laat die hem dan bevrijden. Zijn ze toch bij de kruis ook? Het zijn profetische woorden al van David toen. Laat die hem dan redden, als hij daar vreugde in hem vindt. Nou ja, dan. En dus nog heel veel dingen, veel is van 13. Ik lees nog een paar versen dan. Vele stieren hebben mij omringd. Sterke stieren van Basel hebben mij omringd. Een muil tegen me opengesperd als een verscheurende en brullende leeuw. Als water ben ik uitgestort, ontwricht zijn al mijn beenderen. Mijn hart is als was. Het is gesmolten in mijn binnenste. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. In het stof van de dood legt u mij neer. Nou, en dan nog. Dan gaan we nog verder. Ja, en dat heeft de Heer ook aan het kruis meegemaakt. David heeft natuurlijk ook heel veel meegemaakt. Maar hij spreekt profetische woorden wat de Heer aan het kruis zou meemaken. Mij dorst zei hij toch? Als hij daar zo lang tussen hemel en aarde, toen hij daar zo hing. Nou, dat zal een intens lijden geweest zijn. Want honden hebben mij omsingeld. Een bende boosdoeners heeft mij omgeven. Ze hebben mijn handen en voeten doorboord. Hé, profetische woorden. Ging over de Zoon van God. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen. En zij zien het aan, ze grijnzen naar mij. Ze verdelen hun klederen onder elkaar en werpen het lot om mijn gewaad. Hoe profetisch waren die woorden. En toen de Heer dat las. Nou, ik denk ja, dag en nacht lezen, heb je gelezen. Maar dan lees je nog verder psalm. Dit weten we dan, hè? Maar dan lees je verder in die psalm. In vers 28. Hey, want alles, al zijn voornemen, zullen gelukken. En in vers 28. Alle einden van de aarde zullen het gedenken en zich tot Jahweh keren. Bekeren. Jahweh, de ik ben. Al geslachten van de volken zullen voor uw aangezicht aanbidden. Want het koninkrijk is van de ik ben, van Jahweh. Hij heerst over de volken, over de heidenen. Het nageslacht zal hem dienen. En van de Heer is vertellen, ook aan het volgende geslacht. Ja, dan gaat het door die hele periode van die derde aion heen. Want daar hebben we het eigenlijk over. Die derde. En weet je, in die psalm wordt er veel over de Heer gezongen en gesproken. Zijn lijden wordt aangekondigd. En weet je wat er nog meer staat? Zoveel. Ik vind er zoveel meer. Ik vind de wet, de Tora, de onderwijzing. Als God je richt op de dingen die hij gemaakt heeft. Op Psalm 19. Die schepping die zo uit het werk van zijn handen is. Die Gods lof verkondigt. De zon die opgaat en ondergaat enzovoort. De onderwijzing, die wijze woorden van God. De natuur. De schepping. Psalm 104. Dat ademt gewoon de grootsheid en de macht en de majesteit van God, de schepper van hemel en aarde. Er wordt over gezongen. Dat zijn lofzangen gewoon. Weet je waar ook over? Daar kom je allemaal tegen, de psalmen. Naast wat ik u net zei. Over de religies. Die er overal om je heen zijn. En overal, ook in Nederland. En dan vergelijkt de psalmist dat met de God der goden. De Heer der heren. En dan zegt hij, ja, ze maken beelden. Maar die zijn stom, die kunnen niet zien, niet horen, niet ruiken, niet voelen, niet bewegen. En dan dat zegt hij op psalmmeester op een gegeven moment, David ook, ik zal u loven te midden van de goden. Ja, er zijn zoveel goden en afgoden. Maar God is de enige, de ware God. Dat zegt de psalmist in psalm 115, 135, 138. Wat denk je in de politiek? Hebben er zoveel mee te maken? Denk je, ja, Nederland, ja. Nee, ze bedoelen het niet. Ik bedoel eigenlijk Israël en de volkeren. Als je het nou zo nagaat, hoe God toch alles van bovenaf toch in handen heeft en houdt. In de politiek staat ook heel veel. Want dat is Gods handelen via Israël met de volkeren. In de relatie van Israël tot de volkeren en omgekeerd. En dan lees je voortdurend, zowel in de Bijbelboeken, als ook in de psalmen, hoe God toch alles bestuurt en richt. En wie ook zo geweldig is, dat uiteindelijk de Heer ook de volkeren zal richten, terechtbrengen. En daarop hopen ze, en dat zijn die psalmen die de Israëlieten gemaakt hebben. En die richten zich, ja, dat gebeurt allemaal niet in de derde aion. Je gaat naar de vierde aion. Naar het vrederijk. Dat is nog niet het einde hoor. Maar alles gaat naar die bestemming toe. Maar het is geweldig als je mag weten. Nou, alles wat er om je heen gebeurt, ook in het Midden-Oosten. En al die machten en krachten die zich roeren, geestelijk, religieus, maar ook politiek. Dat toch één is die het roer stevig in handen heeft. Ook al wordt je wel eens bang te moeden. Want ook dat vind je terug in de psalm. Want ook dat kom je tegen. Dat je hart soms zwijgt van angst, maar toch het roemen in de Heer. Kijk, je kan bang zijn over de dingen die gaan gebeuren of komen of zijn. Ben ik ook. Maar toch weten we, er is een God die hoort, die leeft. En die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En dat zijn plan niet zal mislukken. Ik denk aan God zijn almacht. Die psalmen duidelijk naar voren. Wat denk je van Gods trouw? Gods geloofwaardigheid ook. Hemelhoog is uw trouw. Het is niet te meten. Die geloofwaardigheid van God. En weet je ook, je komt ook zo vaak het woord goede tieren tegen. Oftewel genade. Daardoor word ik soms stil van God toch richt in genade. Richt of terecht brengen in genade. Kijk, als je nou de boek van de psalmen doorleest, je begint bij psalm 1 en je gaat dan helemaal naar psalm 150, dan kom je al die aspecten tegen. Ook die in- en inmenselijke aspecten. Van gewoon mensen die elkaar ontmoeten. En wij ontmoeten mensen die God gebruikte in die tijd in de derde aion. Het begin van de derde aion. Wij leven nu op het einde van de derde aion. En wij zijn natuurlijk gemeenteleden. Leden van het lichaam van Christus. En wij zien uit naar die dag van Christus Jezus. Of onze vereniging tezamen met hem. En al die psalmen, die gaan over Israël en de volkeren. Die leiden uiteindelijk allemaal naar de vierde aion. Het vrederijk. Dan zal Israël aan de spits van de natie staan. Dan zal het vrede shalom zijn. Voor de volkeren ook. Er zal rust zijn. Er zal harmonie zijn. En dan zijn wij bij hem. En dan zijn we misschien niet met een raket. Maar dan is er wel een lichaam. Een veranderd lichaam om bij hem te zijn. Hem gelijkvormig te zijn. Ja, en dan heb ik nog een aion. De vijfde. De nieuwe hemel. De nieuwe aarde. Het nieuwe Jeruzalem. Een geweldige tijd zal er aanbreken. Die derde aion. Die vijfde aion. Dat vijfde tijdperk. En nog is het niet af. En nog is het niet helemaal af. Er is nog een gericht. En nog zijn niet alle gered. Maar dat maakt Paulus af, hè. Want er is nog een dood. Er zijn mensen in de dood. Die zijn nog niet levend gemaakt. En zegt Paulus als laatste, als al die dingen aan Christus zijn onderworpen door de Zoon. Hé, die man, die we Psalm 1 hebben gelezen. Die Zoon die alles in rangorde richt en terecht brengt. En als er onderschikking leidt, ja, dan wordt als laatste, als allerlaatste, de dood van zijn kracht beroofd en opgegeven. En dat is ook het evangelie wat wij kennen. Het leven van, dat de dood van zijn kracht wordt beroofd en onvergankelijk leven aan het licht brengt. Kijk, dat is. En Paulus die er zoveel over mocht schrijven en waarvan je zoveel over mocht horen. Kijk, en dan begrijp je ook dat als je nou eigenlijk leest die derde aion en het waar ik mee begonnen ben, God heeft het eerste en het laatste woord. Dat geldt zeker ook voor deze aion. Die zal ook met een gericht eindigen om de vierde aion in te gaan. En weet je wat ook zo bijzonder is? Er zijn vijf boeken van de psalmen. En alle vijf eindigen met een loflied aan God onze Vader. Aan de schepper van hemel en aarde. En als je die laatste psalmen leest, heb je nog steeds over Israël en de volkeren, maar dan zie je ook daar in Gods hand hoe alle volkeren, ja, het zijn profetische psalmen hoor, eigenlijk met het oog op de vierde aion. Wat geweldig hè. Dat er voor ieder, ja, ook voor alle volkeren, want God heeft de volkeren lief, zegt Mozes bij zijn afscheid, maar is alle volkeren lief dat er ook een toekomst voor hen is. Want er is zoveel verdriet, zoveel leed, zoveel moeite, Zoveel strijd, zoveel lijden. En toch, er is perspectief. Omdat God het laatste woord heeft. En nu wil ik ook nog lezen, Efeze 3, ja, u kent het allemaal, maar ik wil het toch lezen. We kennen zoveel, we weten zoveel in deze gemeente. We zijn rijk gezegend met de bovenkennis van God. En dan lees ik, als Paulus dan spreekt over die plan van God en die veelkleurige wijsheid van God. Het is niet allemaal zwart-wit. Het is een veelkleurige wijsheid. En ja, dan komt, kan hij maar, als hij het helemaal in drie hoofdstukken, dan, ja, we zijn hoofdstukken ingedeeld, uitgelegd. En dan komt hij maar tot één ding. Tot één ding. Daarom zegt hij ook, dat is de reden, Efeze 3 vers 14, om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader. Hé, hey, buigen niet zomaar even van, door de knieën gaan, nee, volle overgave. Dat kennen we ook uit Filippenzen. Want ja, nou is het Paulus, nou zijn wij het door genade. Maar straks is het de ganse schepping. Wat zal dat zijn? Dat is eigenlijk als die vijfde aion helemaal voltooid wordt. En alles in rechtmatigheid gericht terechtgebracht is. Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt worden door zijn geest in de inwendige mens. Dat heeft met uw geestelijk leven te maken. Niet met uw psyche of met uw zwakte, met uw geestelijk leven. Uw band die u met hem in de hemel hebt. Opdat Christus door het geloof in uw harten woning maken. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen in staat zijn te vatten hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is. En te kennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Omdat gij vervuld wordt tot al de volheid van God. Ja kijk, u leest dat zo. Het is een hele volzin, Paulus gaat over die lange zinnen. Dat komt, hij kan soms niet uit zijn woorden komen. Zo vol is hij ervan geworden. Zo vol waren wij ook toen we dat pas hoorden. Is niet zo. Nou zijn we het een beetje gewend. We weten het wel. Nou, ik vind als je de Gods woord opent en je gaat eens even op een bankje in de zon zitten in de tuin. Of op je balkon of aan de rivier. En je laat eens diep op je inwerken. Nou, dan heeft God nog telkens weer veel te zeggen. En dan wordt er weer bij bepaald. Want die breedte, die lengte, die hoogte, die diepte is tijd en ruimte ontspannend. Zo groot is die liefde van Christus. En daar hebben we kennis van genomen. En daar mogen wij in wortelen, in gronden. En vanuit die situatie kijken naar alles om ons heen. Naar je geliefde ook. Waar het soms moeilijk mee hebt. Ja. En toch. Maar toch. God is er. En hij heeft het laatste woord. En is het ook nog zo. Hem nu, die blijkens de kracht welke in ons werkt, bij macht is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, in de gemeenteleden, in u, jou en mij, en in Christus Jezus, hè, die man, die volmaakte man, de Zoon van God, de Zoon van mensen, tot in alle geslachten van de eeuwen, van de aionen der aionen. En dus we eindigen met het woord amen. Ja, dat is zomaar een, dat is geen punt, zomaar. Amen betekent, het is zo, het zal zo zijn. Trouwens, alle brieven van Paulus eindigen in de grondtekst met amen. Het is niet zo van, ik zet er maar een punt achter. Nee, genade en amen. En dat moet je eigenlijk zo voor ogen houden. Kijk, en dan is het boek van die psalmen is dan zo'n geweldig boek. Want je kan ook zoveel op leren voor jezelf. Want je komt naast al die andere mensen ook jezelf tegen. Je komt onze Heer Jezus Christus tegen. Die een van ons werd. Die mee kan voelen. En je komt zijn Vader tegen. Oftewel Abba. Vader. Onze hemelse Vader. Ja, en zo mag je alles met hem delen. Maar het is zo. Het is ook zo. Zo echt. Want het is de realiteit van het leven van alle dag. Er is veel om ons heen. Stormen hebben we er ook gewoon gezongen deze morgen. Er zijn stormen om ons heen. En toch, het was ook in die tijd. Toen die psalm werden samengesteld. Toen David ze bezong, denk ik, in die velden, toen hij achter de schapen liep. Dat zou omhoog gekeken hebben. En toen die trouw van God bezongen hebben, maar ook zijn scheppingswerk. En hij had voorbereid voor die enorme taak ook om Israël te leiden. Koning te zijn, nou met alle vallen opstaan. En ja, we kennen het ook allemaal. Wij vallen ook. En we mogen door genade weer opstaan. Het is alles genade alleen. Daarin mogen we staan. Die genade die ons, wij zingen ook wel eens, naar huis leidt. Naar onze hemelse vader, naar onze hemelse bestemming. En God brengt alles tot zijn bestemming. Ik kan niet anders zeggen dan, of het nou welke aion het ook is, God heeft het eerste en God heeft het laatste woord. Amen. En nu wil ik met u zingen, 847 uit de Johannes hier. Dat is ook zo'n oud lied. Het staat zelfs nog in bij ons in de 847. Dat is een lied. Rust mijn ziel, uw God is koning. Heel de wereld, het is zijn gebied. Alles wisselt op zijn denken. Maar hij zelf verandert niet. En zijn woord verandert niet. Ieder voelt hier om verandering. Nou zie je dat niet om je heen? Alles moet voortdurend veranderen in een steeds sneller tempo. Maar we treuren het ook wel eens hoor. Al die veranderingen zijn vaak geen verbeteringen. Hunkert naar hetgeen hij zien zal. Wens terug, geen hij eens zag. Dan denk je een beetje aan senioren. Die goede oude tijd tussen aanhalingstekens denkt men dan wel eens aan. Toen het minder snel ging. Rust mijn ziel. Uw God is koning. Wees tevreden met uw lot. Uw lot is in handen van uw God. Zie hoe alles hier verandert. In een razend tempo. Niet bij te houden. Voor senioren. En verlang alleen naar God. Hoe hij alles tot een goed eind. Ik zeg als eind goed. En dan is alles goed. We zingen het met elkaar. UR. Uitzonderlijke rijkdom staat erop. Ze liggen achter op de boekentafel. En ik zou zeggen, neem het mee. Ook daarvan vindt u dingen terug die ik deze morgen met u mocht delen. Het is de moeite. Meer dan waard. Dat was de UR. De boze aion. U hebt ermee te maken, elke dag. En mag u weten hoe, ja, uw positie, daar mag u van weten. We gaan met elkaar danken. We danken u wel, lieve Vader in de hemel. We zijn zo blij met dat woord wat u ons gegeven hebt. Voor al die genade die u bewijst, telkens weer. Voor troostrijke woorden, voor bemoedigingen. Voor kracht die we ook vinden in de psalmen. Het ging over uw zoon. Maar het gaat ook over ons. Over de mensheid. Hoe we als mens staan in het leven. Hoe we mogen leven in deze boze aion met uw hulp en uw kracht. Staande mogen blijven. Vader, we danken u voor het uitzicht dat er is voor alle mensen. We danken u ervoor, Vader. We danken u voor het geweldige plan van Aionen. U maakt alles tot een goed einde. En dat geeft toch rust, te midden van veel onrust om ons heen. We willen zo voor elkaar danken en bidden. We zijn blij met elkaar en bovenal met u. En tezamen willen we ons in u, onze Heer, onze Heiland, onze Redder, maar Redder van allen, verblijden. Geloofd en geprezen zij uw grote naam. Een naam die is boven alle naam. En van uw woord zegt dat in die naam zich alle knie zal buigen. En die naam zal door elke tong worden beleden. En hier, maar ook in de hemelen. Geprezen zij die naam. Amen. We gaan nog een mooi lied zingen. En dat doen we natuurlijk staande. En we kunnen het ook anders als majesteit. Het is zijn majesteit, ook in de psalmen, die naar voren komt. Jij toonbaar maakt. Majesteit. En dan God die de zijne leidt vanaf zijn troon. Bevestigt de zoon zijn heerschappij. We kunnen niet anders dan hem eren. Daarom. Dat is even kijken hoor. 85, ja. Zijn troon vestigt de zoon zijn heerschappij. Dus verhoog, maak eeuwig groot de naam van Jezus. Zonen van God, kom en breng lof aan Jezus de Heer. Groot is zijn majesteit. Dwars door de dood werd hij verhoogd. Jezus regeert. En ik wil u een geweldige tekst ook meegeven. Een bemoediging uit de psalmen. En wel uit psalm 2. Waar we vanmorgen een stukje uit gelezen hebben. En dan eindigt die psalm. Die psalm van, als iedereen dan die Heere verwerpt, hè, want het was psalm 2. We weten het allemaal als mensheid veel beter, zondaren, goddelozen. En noem ze vult zelf maar in. Maar gelukkig zijn allen die op hem vertrouwen. Ik kan ook zeggen, gelukkig zijn allen, gelukkig, die hem geloven op zijn woord. Dat is ja en amen. En daar zeg ik ook amen op. Een gezegende zondag en verdere week.